In Psalm 145 waren wij in wat heet de lofzang van David. In deze laatste psalmen zijn we trouwens sowieso terecht bij lofzangen. Die dan beginnen met loof de Heere of met halleluja, wat dan toch weer hetzelfde is eigenlijk. Het is niet voor niks ook daarmee de afsluiting van dit hele Bijbelboek. En het bezingt ook de afsluiting feitelijk van heel de heilsgeschiedenis, namelijk de definitieve openbaring van dat beloofde koninkrijk. En wij waren terecht vorige keer bij bepaalde uitdrukkingen uit de psalm, in het bijzonder bij het herhaald noemen van de uitdrukking in eeuwigheid. In vers 1 is dat: ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Eeuwiglijk en altoos, ik meen dat ik u ook een lijstje gegeven heb. Opzomming gegeven heb van schriftplaatsen waar die uitdrukking zo staat. Eeuwig en altoos. In eeuwigheid en altoos. En het wordt herhaald hier in vers 2. Het heet ook 2, beet. Beet 2. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. Want ja, dat is toch de bedoeling van de schepping. Als zodanig. De schepping zou zijn tot eer van God. En je kunt dus zeggen, de bedoeling is dat het schepsel God zou eren, zou danken en eren. Dat zijn woorden die ik ontleen nu weer uit Romeinen hoofdstuk 1. Als men God kent, zou men hem danken en prijzen. Maar ja, de mens schijnt dat niet te willen. En daarmee krijgen deze woorden dan toch een wat zwaardere betekenis. Want op zich is het natuurlijk een heel simpele gedachte. God maakt die wereld en dat die wereld is tot eer van hem, omdat het het werk zijner handen is. Om zo te zeggen, ja, dat is nogal logisch. Wie dus wil ik niet meteen noemen, want ja, daar krijgen we tegenwoordig wat vreemde gedachten bij. Bij wie dus, toch? Niet, oké. Okay. Doe maar. Maar het is een tamelijk logische zaak, maar het probleem is dat in de wereld de situatie andersom ligt. Ik las vandaag nog een stukje van, nee niet eens over, het was van Stephen Hawking. Niet meteen beginnen te lachen, alsjeblieft. Maar die zei nee. Zijn eerste hoofdstuk uit zijn boek begon over de vraag of God bestaat of niet. En daarin schreef hij dat dat zijn afdeling niet was. En dat hij nooit de bedoeling had gehad om te bewijzen dat God bestaat. Maar ook niet de bedoeling had gehad dat God niet bestaat. Hij wilde alleen de natuur doorgronden. En ik besloot dat hij dus zei, en God moet zich daar niet mee bemoeien. En die moet vooral niet interfereren bij mijn bezigheid. Dat heeft God dan ook inderdaad niet gedaan. Voor zover ik kon nagaan. En de man is dus inderdaad na een lange lijdensweg, als u het mij vraagt, noodlottig overleden. Maar het idee is, ja, of God er nu is of niet. Hij ontkende het niet, bevestigde het ook niet. Hij zei gewoon, ja, daar hou ik me niet mee bezig. Maar ja, dat is nou net de vloek die op die wereld rust. Men plaatst God overal buiten. En hoewel wij op zich blij zijn met de scheiding van tussen kerk en staat, want zo heet dat, moet ik u toch zeggen dat het één stap was in die hele weg naar het buitenspel zetten, het wegredeneren van God. Ik heb er verder geen commentaar op. Ik zei toch dat ik er blij mee ben dat de overheid zich niet met ons bemoeit. Want ja, dan hebben we een probleem. Dus we mogen er wel blij mee zijn eigenlijk. Maar de andere kant is natuurlijk wat ik nu net zeg. Het betekent dat je mag godsdienstig zijn, maar als maar niemand er wat van merkt. Dat moet vooral achter de voordeur of waar het maar moest. Want de overheid wil er niet mee te maken hebben, wil er liever ook niet tegenop lopen. Dus ik weet niet hoe lang wij dit nog mogen. En nog een tent ergens mogen neerzetten en zo. Ik weet het echt niet. En er gaan steeds meer stemmen op tot afschaffing van het bijzonder onderwijs. Of dat heel erg is. Ja, wie ben ik? Omdat, dat weet ik eigenlijk niet. Want ja, ook het bijzonder onderwijs is niet meer wat het was. In mijn dag, ik ben er heel blij mee geweest, echt waar. Ja, je wist niet beter, maar mag als kind. Maar dan toch, achteraf ben ik er heel blij mee geweest, zeker wel. Dus vooruit maar weer. Maar men vindt het lastig, mede omdat men dan denkt, vindt dat dan ook allerlei andere religies, want zo heet dat dan, of geloven, andere dan zogenaamde christelijke, dan ook diezelfde vrijheid moeten hebben. Iets wat mij ontgaat, vind ik persoonlijk. Nee, ik kan het begrijpen, maar zo van een christenen mogen hun eigen school hebben. Dan mogen de Mohammedanen dat ook, hoe heet dat ook weer, de islam. Maar mag dat dan ook hebben? Ik zou niet weten waarom. In onze ogen tenminste. Nee, dat is niet hetzelfde. Het is ook niet eens vergelijkbaar. Het is tegenovergestelde. Ja, dat vinden zij van ons ook. Dus, ja. Dus dat mag ik dan ook zeggen. Maar in de Bijbel vind je onder Israël dat het Salomo dan toch erg kwalijk genomen wordt. Dat hij op die olijfberg, want daar sprak ik gisteren over. Dat hij op de olijfberg, dat hij daar dan toch allerlei afgoden diende. Of althans heiligdommen, dan wel altaren, dan wel tempels oprichten voor die afgoden. Een tempel van Jehovah is prima, maar dat geeft de afgoden nog niet het recht om ook een tempel te hebben. Want God bestaat, maar afgoden bestaan niet. Hè? Er zijn geen goden namelijk, en dus ook niet afgoden, dat zegt de Bijbel. Het zijn demonen. Dat is een heel wat lager allooi. Dan, je weet wat allooi is? Mooi. Dan hoef ik dat niet uit te leggen. Dat is een heel lager soort dan God. Maar toen maar weer. Maar het zijn inderdaad moeilijke dingen. Ja, men heeft God buiten gezet enzovoorts. Met andere woorden, de wereld looft God niet. En zelfs iemand die claimt de natuur als zodanig te onderzoeken en die doorgaat voor iemand die er groot verstand van heeft, wat ik volstrekt overdreven vind, maar dat leg ik u een andere keer wel uit, die moet met God niks te maken hebben. Zo van, daar hoor ik niet bij, daar gaat het mij niet om. Dat speelt niet eens meer een rol, want dat is wat hij dus eigenlijk schreef, feitelijk, hè. En dat is een wereld die zich van God losgemaakt, die uitdrukking kennen wij in het Nederlands, die zich van God heeft losgemaakt. En dat is het dan, hem negeert. Wij zouden de duivel negeren, wij zouden de demonen, de afgoden negeren, maar wij zouden niet God negeren. Maar integendeel hem danken, dat is Romeinen 1 dus weer. En dus in het algemeen hem loven. Om voor de hand liggende reden, omdat we zijn schepsel zijn namelijk. En zo eindigt dus inderdaad de heilsgeschiedenis. En zo eindigt dus ook het boek der psalmen. Met enige psalmen die allemaal beginnen met halleluja. Dan wel loof de Heer. En dat is de bedoeling. Uiteraard, maar de bedoeling is niet dat we daarmee wachten tot op de jongste dag of tot de wederkomst van Christus, maar dat we dat doen zolang als wij leven. Nou ja, dat is Psalm 146, waar dat staat. Maar daar, zover was ik nog niet. Daar staat, ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. En met nadruk terwijl ik hier op aarde leef, want dat is er de bedoeling van. Maar daar hebben we het later over. Ik weet niet waar we precies waren. We waren niet ergens precies, geloof ik, in Psalm 145. He? Ja, ik heb het laatste vers genoemd, maar dat komt omdat daar ook staat eeuwig en altijd. Jawel. Maar ik heb niet de psalm met u besproken, dacht ik. He? Op geen stukken na. Vers 2 was ik, zo'n beetje. Ja, zoiets.
Ja.
Te alle dagen zal ik u loven, elke dag. Te alle dagen, te elke dag had het moeten zijn, eigenlijk. En dat is nou eenmaal zo bij de Statenvertaling. Te alle dagen zal ik u loven, elke dag, want dag staat in het enkelvoud. Zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos, in de zin van dus bij voortduring en zonder bekend einde of wat het maar is. Dat je daarmee dus toch terechtkomt in wat wij de eeuwigheid noemen, dat lijkt me duidelijk. Want zoals gezegd, het is feitelijk de afsluiting van de heilsgeschiedenis, de openbaring van het koninkrijk. Dat kan al zijn bij de wederkomst van Christus natuurlijk, maar het had ook wel kunnen zijn bij de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, dan leven wij daaruit in onze dagen. En het is Petrus die zegt, is de bedoeling dat wij de rest van ons leven, zolang wij in het vlees zijn, Gods wil volbrengen en niet der heidenen wil. Zo is het maar net. Leven tot eer van God was de bedoeling. Want vers 3, de Heere is groot en zeer te prijzen. De vraag kan ons zijn, hoe groot dan wel? En dan staat er, ja, dat zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Dat is nou toch jammer voor Hawking. Maar zijn ideeën zijn ook ondoorgrondelijk. Dat wil zeggen, het reikt naar niks, komt nergens uit. Komt in een oneindigheid uit, die dan gemeten wordt met weet ik hoeveel nullen achter de... Nee, achter de komma ook, maar heel veel nullen achter het cijfer. Wat las ik nou laatst? De foto van een zwart gat, er staat op hoeveel miljard lichtjaar ook weer bij ons vandaan. En dan moet je het serieus nemen, zonder tranen in je ogen. En dan staat er die foto nog bij in de krant. Ook. Je weet dat je belazerd wordt, want het is een computerconstructie. Dus dat is helemaal geen foto. Echt niet. De camera stond erbij op de foto. Dat waren de radiotelescopen. Dus het is helemaal geen foto. Het is een constructie op basis van een computermodel. Een rekenmodelletje. Het is gewoon flauwekul. En wij worden belazerd. En we zijn er diep van onder de indruk. En het is gewoon flauwekul. Want zoveel miljard is sowieso flauwekul. Of het nou kilometers zijn of lichtjaren. Wat toch iets meer geacht wordt. Ja, dat maakt voor mij geen verschil hoor. Het is gewoon volstrekt oninteressant. Ja. Toen kwam er nog een juffrouw voorbij op de televisie. Die had gestudeerd, afgestudeerd of zoiets, astrobioloog. Nou, dan lig ik weer onder de tafel. Astrobioloog. Die heeft dus het leven op andere sterren bestudeerd. Ze hebben er nog nooit iets van gevonden. Hoezo hebben ze dat bestudeerd? Je kan tegenwoordig overal een afstuderen. En dan er weer les in geven. Zo komt de mens aan de kost. Geen wonder dat slecht gaat met de economie.
Dat is bijzonder onderwijs.
Heel bijzonder onderwijs, ja. Het is niet te geloven. Maar dat geloven die mensen wel. En een simpele goddelijke openbaring die gewoon na te checken is in de Bijbel, dat past ze dan niet. Ze zijn hoogmoedig om naar het woord van God te luisteren en daarna maken ze zichzelf belachelijk met dit soort uitspraken. Dan heb ik nog niet eens gezegd dat die uitspraken dan komen vanuit een rolstoel door iemand die echt absoluut helemaal niks meer kon, feitelijk enzovoort. Want dit is vergroot alleen maar de karikatuur. Ik beschouw het als een karikatuur. Die man in zijn rolstoel. Ja, dat is zielig voor die man, ja, dat weet ik. Ja. Het is zo knap dat hij zich door het leven heen geslagen heeft. Ik geloof dat ik er een eind aan gemaakt zou hebben. Voordat de rolstoel hem begeeft, namelijk. Ik kan het beter zelf begeven. Maar ja, daar kun je dan respect voor hebben. Dat heb ik eigenlijk ook wel. Maar als ik het plaatje zie, de man. En op de televisie. En die komt ons dan vertellen hoe de schepping, hoe de wereld in elkaar steekt. Nou, dat vind ik een prachtige karikatuur van de zogenaamde wetenschap. En de arrogantie daarvan. En dan praten ze over miljarden lichtjaren en zwarte gaten. Gat waarin? Hebben ze je dat al verteld? Waar dat gat dan in zit? De zwarte...
In de ruimte.
Een gat in de ruimte. Een gat is niks en er zit... Het is niks en er zit een gat in. Het valt ons niet op, want we hebben ook geleerd... Het is niks en toen ontplofte dat. Ja. Ik kan er niet over uit. Echt over zoveel... Noem eens net woord. Naïviteit. Kan dat nog net? Is dat nog netjes? Ik kan er ook geen respect voor opbrengen. Niks. Nee.
Dan kun je dat wel van leren.
Nou ja, goed. De Heer is groot en zeer te prijzen en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Weet gij de weg waar het licht zich verdeelt? Hawking wel, 40, hoeveel miljard lichtjaar was het ook alweer? En daar komt het licht, dan wordt het licht afgebogen en verdwijnt in een gat. Want dat is terwijl de hele astronomie en het hele rekenmodel gebaseerd is op de eenparige snelheid van het licht en de rechtlijnigheid van de voortplanting van het licht. En dan komen ze aan het eind vertellen dat het licht afbuigt en dat is versneld of vertraagd, maar ik film verdwijnt daarin. Dat kan toch niet? Dan is toch het axioma waaruit men begonnen is onjuist. En dan zegt men toch tegelijkertijd dat er van de hele astronomie niks deugt. Ja. Dat kunnen ze niet toegeven, daar hebben ze te lang voor gestudeerd. Dat kan niet. En wat heb je voor alternatief? Ja, dit. De Bijbel. De Bijbel zegt dat de hemel niet gemeten kan worden. In dat het licht niet gemeten kan worden. Er staat zwart en wit in. In dat God niet gemeten kan worden, dat staat hier. Dat onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen en onze lampjes en metertjes en wat het maar was. Ja. Nou ja. De Heer is groot en zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Zijn wijsheid ook, maar daar hebben we het al vele malen over gehad, omdat het natuurlijk ook steeds in de psalmen naar voren gebracht wordt. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen enzovoorts. Dat kunnen wij niet naspeuren, niet weten. Wat we ervan weten, weten wij omdat het ons in de Bijbel wordt geopenbaard. Ja, dat is alles. Zie. Ja. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. Generatie op generatie. Of in de eeuwigheid op een nieuwe aarde of in de hemel daar nog sprake is van generatie op generatie. Dat lijkt mij niet. Maar in de 1000 jaren van het koninkrijk nog op deze oude aarde wel. En voor zover dit is begonnen bij de opstanding van Christus, dat wil zeggen bij ter gelegenheid van dat de Heer uitermate verhoogd werd en met eer en heerlijkheid werd gekroond, is het inderdaad generatie op generatie. Dit is een belangrijke uitspraak, niet in verband met of er nog generaties zullen zijn achtereenvolgens, maar omdat de vloek van deze oude schepping in hoge mate bestaat uit het verschijnsel dat het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Nou ja, het gaat andersom natuurlijk. Het ene geslacht komt en het andere gaat daarna. En dat is wat gezegd wordt, ik meen meteen in het eerste hoofdstuk van Prediker. En dan denk je, nou, dan komt er toch elke keer een nieuwe generatie, maar dan staat er ook weer laconiek bij. En toch komt er nooit wat nieuws, want al wat is, is alles geweest. Dat is de klassieke. Dat is de klassieke opvatting, maar dat heb ik u wel eens uitgelegd, geloof ik. Dat is de klassieke opvatting over de tijd. Ik bedoel, de oude wijsgeren. Over de tijd, dat zijn cycli. Het herhaalt zich. Want de uitspraak, l'histoire se répète, is van betrekkelijk recente datum. Maar de idee die erachter steekt, is heel oud. En dat drukt zich onder andere uit in dat het ene geslacht komt en het andere gaat. En de aarde staat in der eeuwigheid, staat er dan. Ja. Dat wil zeggen, je weet niet hoe lang maar blijft staan, er is geen grens aan. Behalve dan dat er in onze dagen mensen hebben uitgerekend wanneer de aarde vergaat. Als wij zo doorgaan met schiet me niks netjes te binnen trouwens. Dus ja, als wij zo doorgaan dus. Maar toch maar. Maar de aarde staat en die blijft maar staan. En daarom kijken wij met verbazing naar wat vorige generaties hebben achtergelaten. Voor zover ze wat hebben achtergelaten. Meestal puin. De ruïnes van de Notre Dame en zo. Toma. Nou ja, dat is het laatste waar je aan denkt natuurlijk dan toch. Maar vooruit maar weer. Maar scherven. Het is er geweest. En als die beter moet zijn, dan moeten we naar de musea. Dan kunnen we zien wat voorgaande generaties hebben gedaan, dan wel nagelaten en wat er van over is gebleven. Het antwoord is weinig. Maar life goes on, heet dat. En dus komt een nieuwe generatie en weer een nieuwe generatie. En al die generaties doen allemaal weer precies hetzelfde. Beginnen van voren af aan, vinden het wiel uit, roep ik altijd. Of wat ze maar doen onderweg. En ze gaan het beter doen dan de voorgaande. En wat de voorgaande overhoop heeft gehaald, mag nooit meer gebeuren. Daarom moeten we het ons altijd blijven herinneren, want het mag nooit meer gebeuren. En toch gebeurt het steeds weer. He? Ja, dat gaat maar door en dat gaat maar door. En dat herhaalt zich dus altijd. En ja, of dat nou gekken zijn die het allemaal overal halen. Nou jawel, maar in ieder geval zondaren. En zo gaat die wereld, generatie op generatie. En hier staat, geslacht aan geslacht zal uw werken roemen. En ik persoonlijk verbaas me er nog altijd over dat ik zelf kom uit een generatie waarin dan toch ruimschoots, in mijn omgeving in elk geval, het woord van God gepredikt werd en onderwezen werd. En ik zoek het om me heen en ik zie het nergens meer. Het is allemaal weg. Niemand weet ook meer wat. Dat is echt waar. Hoe dat nou komt. Ik weet het niet, maar dat gaat dan weer voorbij. Dat is een fase geweest. Misschien is daar een reden voor. Het zij van Gods wegen, het zij van dat het de aard is van de geschiedenis en wat het maar was. De tijdgeest, heet zo'n ding. Tijdgeest. Enzovoort. Dat zal allemaal wel, maar dan toch, het gaat voorbij. Het is niet meer. Het verandert elke keer, maar toch komt het ook altijd weer terug. Al diezelfde dingen, dat is de gang van zaken. De wal zal het schip wel keren, zeggen wij Nederlanders, omdat we een zeevarend volk geacht worden te zijn. Maar toe, Zebulon, hè, ja. Maar goed, de wal zal het schip wel keren. enzovoorts. Dus dat gaat ook meestal zo. Maar hier staat, geslacht aan geslacht zal continu uw werken roemen. En terwijl het toch geslacht aan geslacht komt, of ze ook gaan is weer een ander verhaal, maar het komt in ieder geval wel. En ze zullen uw werken roemen en ze zullen uw mogendheden verkondigen. Uw sterke daden of zoiets, dat is mogendheden. Mogendheden is in het Nederlands gewoon sterke dingen. We gebruiken het woord ook al niet meer, geloof ik, voor sterke landen. De grote mogendheden. Kent u die uitdrukking of niet? Wordt die nog gebruikt of is die uit mijn lagere schooltijd? Whenever that was. De grote mogendheden. Ja, maar het zijn grote wensen. Wat staat er in de King James? Hebben die daar? Vers 4. Mighty acts. Zie, grote daden. Ja, dat zijn het. Zij zullen uw grote daden verkondigen. Uw werken roemen, uw grote daden verkondigen. Want de Heere prijzen. Ja, als dat niet verder komt dan dat je zegt, wij prijzen u. Ja, je kan wel roepen, ik ben aan het fietsen, maar dat is niet eens zeker of je wel zo'n ding hebt dan, toch? Dat kun je nou wel roepen, wij prijzen u. Maar doe je dat ook? Oké, hoe dan? Door zijn werken te roemen, zijn machtige daden te verkondigen. En daarmee wordt God geëerd, geprezen. Doordat zijn woord klinkt, gesproken wordt. En dat woord van God gaat over de daden Gods. De machtige daden van God. Zijn werken. Die zouden verkondigd moeten worden. En hoe vaak dat in de psalmen staat, weet ik niet. Maar ontelbaar, denk ik. Ik zal uitspreken, vers 5, ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijk uwer majesteit en uw wonderlijke daden. Dat wil zeggen, de heerlijkheid God drukt zich uit in de daden van God. Dat is zo, want kijk, het probleem is dat wij mensen, in onze zogeheten westerse cultuur, meer weet ik niet, daar hebben wij bedacht dat alle dingen gedefinieerd moeten worden. Wat is het wel en wat is het niet? Dus we willen ook een definitie van wie God is. En een definitie van de mens. De mens beschrijven, hoe die in elkaar steekt. Daarom heeft men het vak psychologie uitgevonden. Want de mens is in psyche, in ziel. Dus antropologie is geworden psychologie. En zo probeert men de mens te beschrijven hoe je in elkaar steekt met een bewustzijn en een collectief bewustzijn en een geweten en een onbewuste en een onderonderbewuste en een, weet ik veel, een geheugen. En dan krijg je een schemaatje bij met hoe het allemaal in elkaar grijpt. En dan zeg je, interessant, maar gaat u verder. Want je hebt er natuurlijk helemaal niks aan, hè? Echt niet. En zo probeert men ook eventueel God te beschrijven, dan wel één godsbeeld te maken. En het heeft geen enkele zin, want je kunt daar niks mee en het betekent in de praktijk ook niks. Wat de mens is, ja, dat kun je zien aan zijn daden. En als je een biografie tegenkomt over een mens, dan lees je niet hoe die in elkaar stak. En met zijn bewuste en zijn onderbewuste en zijn geheugen en zijn wat het maar allemaal was enzovoort. Maar dan lees je wat zo iemand gedaan heeft. En daaruit komt dan de persoon in kwestie naar voren. En verder kan dat niet. Verder kom je niet. Dat probeert men wel. Want men wil het namaken, dat weet u. Maar Als je toch naam wil maken, dan maar op de klassieke manier, denk ik wel eens. Maar nee, dat gaat nog helemaal niet. En zo is het met God ook. Daarom, als God zich voorstelt wie hij is, dan krijg je ook geen zware taal, geen moeilijke taal, die je nauwelijks kunt begrijpen. Dan zegt God gewoon, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Kijk maar even naar die geschiedenis dan. Ik ben die God die hemel en aarde geschapen heeft. Ik heb de hemelen uitgespannen. Niet dat we ervan wakker lagen van hoe komen die dingen daar. Maar God zegt, die heb ik gemaakt. En dan weet je meteen dat God de onmetelijke, de onkenbare is. Want die hemelen zijn zodanig uitgespannen dat wij ze niet kunnen meten, meneer Hawking. Dat kan niet. Dat is ondoorgrondelijk. Onze meetlanden deugen daarvoor niet. En wat voor eenheden wij daar ook maar voor gebruiken, wij komen er niet mee weg. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus bedenk men allerlei theorieën, maar je moet de conclusie trekken als God die hemelen uitgespannen heeft en de aarde en de zeeën, dan betekent het dat God voor ons niet te bevatten is. En daarom gaat hij boven onze pet. Een pet, dat is ons voorstellingsvermogen, ja. Dat is het dan. En aangezien hij dus boven ons is, dat betekent dit dat wij ons zouden onderwerpen en onze nek voor hem zouden buigen. En daar kom ik op omdat die termen hier gebruikt worden later, maar dat kom ik wel. Kortom, ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer, uw majesteit en uw wonderlijke daden. En bij wonder zeg ik altijd hetzelfde. Het betekent altijd dat we het niet kunnen doorgronden. Dat we er geen begrip van hebben hoe dat in elkaar zit. Dat maakt het tot een wonder. En daarom verwonderen wij ons. Ik stond erbij en ik keek ernaar, maar ik heb geen idee over hoe dat ging. Dat is het. Uw wonderlijke daden. Daarom is zijn naam ook wonderlijk. Ja. Of wonderbaar. Ja. Dat is een andere tekst trouwens. Ja, dat klopt, ja. En zij zullen vermelden de kracht uw vreselijken, geïnterpreteerd als vreselijke daden. Dat kan ook werken zijn. En uw grootheid zal ik vertellen. Let op de afwisseling. Het is ik zal, ik zal, ik zal. En daarna is het en zij zullen. En daarna is het weer ik zal. En dat demonstreert wat ik van jongs af aan geleerd heb, dat als in het Oude Testament gesproken wordt over of door Christus, dan is dat de Christus, namelijk Christus inclusief de gemeente. En daarom kom je die afwisseling tegen tussen enkelvoud en meervoud. Dat is wat het is. En ik vertel het maar zo, want dan hoef ik het hopelijk niet verder te beargumenteren. Maar zo is het wel, ja. Kortom, als de Messias komt, komt de hele gemeente. Dus zijn loon is met hem. En die vele duizenden, dan wel tienduizenden der heiligen. En zo verder. En hier, zij zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden. Jawel, want het vertellen van de woorden, dan wel de werken Gods, is primair een priesterlijke taak. En Christus, die uiteraard hier aan het woord is, is nou eenmaal de hoge priester, bij uitstek van het nieuwe verbond, de priester en koning. Maar wij als gemeente, die zijn lichaam zijn, zijn nou eenmaal een priesterlijk volk. En dat wordt dus bepaald door dat woord Gods en de werken Gods die ons zijn toebetrouwd. Zij zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden. Waarbij het woord vreselijk helaas moet uitgelegd worden. Want vrees is niet hetzelfde als angst. Hoewel er begrippen zijn die aan elkaar grenzen en waarschijnlijk in elkaar overgaan. Maar het is niet hetzelfde. Als ik het moet uitleggen, zeg ik altijd, angst is feitelijk ongefundeerd. Dat wil zeggen, je hebt misschien reden om bang te zijn, maar dat is omdat je geconfronteerd wordt met dingen die je niet kent. Angst is voor het onbekende. Vrees is voor het bekende. Dus je weet wat elektriciteit is. Maar je gaat er weer om, dan moet je het vrezen. Dat zul je wel doen ook. En als je niet weet wat het is, dan moet je angst hebben. Moet je, ja, want dan weet je niet hoe je ermee om moet gaan.
Psalm 111, vers 9 staat er ook, zijn naam is heilig en vreselijk.
Zijn naam is vreselijk, dat wil zeggen zijn naam is te vrezen. En daar komt de term godvrezend vandaan, enzovoorts. Dat is niet zozeer bang zijn, maar het is rekening houden met. En weten wat je wel en wat je niet kunt doen. Waar je ruimte gelaten wordt, om zo te zeggen. Zie? En met elektriciteit, je kunt er knap nut van hebben. Maar dan moet je het wel vrezen. Rekening mee houden en geen misbruik van maken, want het is levensgevaarlijk spul. En dat geldt voor die spullen in je medicijnkastje trouwens ook. Als je niet weet wat het is, moet je bang zijn. Als je weet wat het is, dan zou ik maar vrezen. Enzovoort, dat is met zoveel dingen zo. Het is niet hetzelfde dus. En men zou God vrezen. Niet beangstigd zijn voor God, men zou God vrezen. Namelijk, men zou hem kennen. Dan is men Godvrezend als men hem kent, toch? Ja. Dus het eind van de redenering, die kent u. Dus, lijkt me dan wel duidelijk. Zo. En zijn vreselijke daden, ja, men zou ze vrezen. Als je ineens de berg beweegt en in brand staat, en ineens de zee het water splijt, zal ik maar zeggen, of zoiets, ja, dat zijn toch angstwekkende dingen. Maar in ieder geval, men zou ze vrezen, want met God valt niet te spotten. Dat is ook de strekking van het boek Prediker dus, hè? Dat omstreden boek. Maar het is een heel fundamenteel bijbelboek, waarin uiteengezet wordt dat je in deze wereld, je moet er maar van maken wat er van te maken is. En de leuke dingen, de mooie dingen moet je leren waarderen. Daar heb je er wat aan. Want er zijn te veel dingen die zitten niet mee. En daar krijg je ook je portie van enzovoorts. Maar hoe dan ook, je zou moeten beseffen dat je ondergeschikt bent aan God. En dat je verantwoording hebt af te leggen aan die God ooit. En dat het maar beter is met hem rekening te houden en vooral niet hem tegen te spreken. Laat uw woorden weinig zijn, heet dat. Want God is in de hemel en jij bent maar op aarde en je kunt niet op gelijk niveau met God spreken. Ja. Maar je zou, nee, en dus zijn sommigen bang voor hem, maar het punt is, je zou God moeten leren kennen. En hij komt ons tegemoet, hij maakt zich bekend en hij is die God die genadig en barmhartig is en langmoedig en groot van goede tierenheid. Ik lees even gauw vers 8. Als je hem kent. Nou goed. Zij zullen vermelden de kracht uw vreselijke daden, vers 6, en weer zij, meervoud, vers 7. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uw goedheid overvloediglijk uitstorten. Het is natuurlijk redelijk gezwollen taal, maar dat komt omdat het nou eenmaal gedichten dan wel liederen zijn, deze psalmen. Maar het betekent dat die grootheid ook van Gods daden de uitdrukking is in hoge mate van Gods goedheid, die overvloediglijk wordt uitgestort. De zin lijkt nogal qua constructie op die van Efeze, waar gesproken wordt over de uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over u of over ons. Hebben die nog? Hoe krijg je het bedacht, denk ik wel eens zo'n zin. Maar doe maar. Nee, waar precies dan? Efeze 1 toch? Vers 7 of 8? Ik reken het goed, linksboven aan de linkerbladzijde. Ja. Zo'n soort zin is dat. En hier vind je ook zo'n soort zin. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uwer goedheid overvloediglijk uitstorten en zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Met gejuich. Uw gerechtigheid. Met gejuich. Een krachtig geluid. Verkondigen. Want dat is de bedoeling. Dat die werken Gods, de grootheid Gods verkondigd wordt. Daarmee wordt God geëerd. Efeze 1 vers 8, zegt men. Ja, ja, het ging, ja, in hoofdstuk 2 krijg je nog zo'n zin. Waar dan staat dat wij, dat de gemeente geroepen is tot een betoning van Gods, de rijkdom van Gods genade. Enzovoorts. Zo is het maar net. Maar dat past uitstekend, dat die gedachte past uitstekend in wat hier vermeld staat. Hè? In de toekomende eeuwen. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn en genade enzovoort. Ja. En dat blijft zo. Eeuwelijk en altoos. Genadig en barmhartig, dat is vers 8. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedigheid en groot van goede tierenheid. Daar zit in die woorden iets van de lange termijn. Langmoedig, zo zonder meer, want het woord lang zit daarin, toch? Langmoedig, dat is met een lange moed, heet zoiets. Ja. Dat is wat het woord betekent. Geduldig vind ik. Nou ja, wat weet ik niet.
Slow to anger, ja.
Ja, langmoedig en groot voor goede tierenheid. Over onze bedeling zei Petrus dat het oordeel dat God had aangekondigd nog niet komt, omdat God langmoedig over ons is. En het idee van tijd zit erbij. Dat staat er ook bij trouwens. Hè? Over 1000 jaren zal zijn dag en een dag is als 1000 jaren. Wat het maar was. De Heer vertraagt de belofte niet. Maar de Heer is langmoedig over ons. Niet weer aan het enige verloren gaan. Enzovoorts. Dat is de langmoedigheid onze Heeren. Dat is een paar versen verder. In 2 Petrus 3. Achter langmoedigheid onze Heeren. Voor zaligheid gelijkerwijs ook. Onze geliefde broeder Paulus, u geschreven heeft. Dan ben je meteen aan het eind van het idee dat Petrus wat anders predikte dan Paulus. Maar, en een andere gemeente zelfs gesticht heeft dan Paulus. Maar ja, hebben we het vorige keer ook niet over die dingen gehad? Jawel, in verband met het woord eeuwig. Ja. Laat maar zitten. Het is langmoedigheid onze Heren, dat heeft specifiek van doen met onze bedeling. Niettemin, het is een eigenschap van God. Alleen het is een eigenschap die specifiek in onze bedeling naar voren komt. Geaccentueerd wordt. Want de Heer zegt ook over Israël, ik heb u verdragen. Nou ja, wel 40 jaar in de woestijn. Nou, langer waren ze niet in de woestijn, maar... Maar ik heb u daar verdragen. De Heer is altijd langmoedig geweest. En onze bedeling is een hoogtepunt. Als je dat een punt kunt noemen tenminste. In dat verband. En goede tierenheid. Daar zit ook de idee van tijd in. Het is lastig uit te leggen. Maar het grondwoord voor goede tierenheid heeft de betekenis van trouw aan zijn woord. Daar hebben wij geen Nederlands woord voor. De vertalers hebben dit woord gebruikt, dan wel bedacht. Want dat weet ik niet zeker. Kan wel bedacht zijn, weet ik niet. En dan zeggen we het goede tiert. Ja, Ja, oké. Maar ik zeg u, de grondgedachte is, als God goede tieren is, dan betekent het, voor zover er iets bij staat, betekent het dat God trouw is aan zijn woord, aan zijn beloften. We hebben daar geen woorden voor. Daar fungeert dit woord voor. En dat moet je dan weten. En hoewel het hier niet expliciet bij staat, wordt het wel degelijk geïmpliceerd door de begrip langmoedig. Langmoedig en groot van goede tieren. Dat suggereert toch op zijn minst dat deze twee begrippen elkaar overlappen. Minstens voor een deel. En dat is precies wat ik u zei. Het gaat over een langere tijd. Heeft God een belofte gedaan omtrent zijn toekomst, wederkomst, vroegen wij aan Petrus. En Petrus zei, nou, dat heeft hij gedaan en het lijkt net of hij het niet doet, maar dat is een vergissing, want de Heer is langmoedig over ons. Heb je dat nog? En hij is goede tieren. Hij houdt zich aan zijn belofte, want die dag des Heren zal komen en zal haasten tot de dag Gods en dan zal hemel en aarde voorbij gaan enzovoorts. Dat is 2 Petrus 3. En dat is de strekking van deze woorden. Genadig en barmhartig is de Heer, dat is sowieso van toepassing op onze bedeling. Want wij leven in de tijd van in de bedeling van de genade, die heet zelfs zo. En wij naderen tot de troon der genade, waar we genade ontvangen en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dezelfde woorden. Dus ja, daar gaat het over, ja. Over dat God na 2000 jaar, om zo te zeggen, dan toch alsnog de hemel scheurt en nederdaalt, zoals dat heet bij Jesaja. En daarna vers 9. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Dat wil zeggen, in al zijn werken komt zijn goedheid en zijn barmhartigheid tot uitdrukking. En daarom heette het barmhartigheden. Omdat het in al zijn werken tot uitdrukking komt. Al uw werken, Heere, zullen u loven. Dat zei ik en dat zegt de psalmist. Dat wil zeggen, de werken van de Heer geven aanleiding om de Heer te loven. Want de werken zijn de uitdrukking van zijn wezen en zijn werken zijn de mededeling van zijn genade, met name aan ons. Wij leven daaruit, uit die goedheid, barmhartigheid, goede tierenheid en wat het maar was. Vandaar dat Paulus in Romeinen 1 kortheidshalve kan zeggen, maar ik zeg het nu met eigen woorden, als je God kent, dan ga je hem danken. En als je hem niet wil danken, dan zorg je dat je hem niet kent. En dan vervang je hem door het beeld van een verderfelijk mens, of van dieren, of van, kun je nog een partij voor oprichten. En waar je hem, ja. Ja, ik vind het altijd vreemd dat iets als de dierenbescherming, dat een 100% christelijke vereniging tot bescherming van dieren, heeft een 100% christelijke oorsprong. Net als de Bond tegen de Vloeken, echt waar. En dan heb je nog de partij, dat is helemaal leuk, de partij, ik vind het altijd grappig, de Partij voor de Dieren. Maar die mogen niet stemmen, overigens. Maar de Partij voor de Dieren, en die wordt ook graag een christelijke oorsprong te hebben. Zij het dan vanuit de Zevende-dagse Adventisten, maar toma. Maar ik vind het toch raar. Je zou zoiets eerder verwachten bij de heidenen, eerlijk gezegd. Want daar plaatst men dieren al lang op één voetstuk. Men plaatst de dieren in de plaats van God. De klassieke traditie, met apis en ibis en de heilige kat en de heilige koeien. En hè, wat je nog maar meer aan heilige dieren hebt. En edele dieren heb je dan ook nog. En, toe maar. Oh, ik hou van dieren. Ja, fantastisch. Als ze goed gaar zijn, maar nou ja, toch. Had ik dat weer niet moeten zeggen. Nee, dat is zo. Ik kan er ook uren naar kijken. Ik heb er wel wat mee. Ja, ik probeer ze te doorgronden. te kijken, wat denken die beesten eigenlijk? Waarom doen ze dit? En wat gaat er in hen om? Enzovoorts. En het antwoord is natuurlijk niks. Maar wat drijft hen dan? Wat drijft hen dan? Een natuurlijk instinct. Dat hebben mensen ook. Maar daarom zijn mensen dikwijls niet te begrijpen. En daarom doen mensen dingen die ze niet zouden moeten doen. Dat vinden ze zelf ook, maar ze doen het wel. En andersom. Dat is niet Romeinen 1, dat is Romeinen 7. Maar toch maar. Al uw werken, heren, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. En niet alleen dat, maar het geeft mij de gelegenheid om er ook op te wijzen dat mensen niet geoordeeld zullen worden door God vanwege hun goede bedoelingen, al of niet, maar ze worden geoordeeld naar hun werken. Nou ja, zo staat het in verband met de zogeheten jongste dag in Openbaring 20, maar het stond ook al in Romeinen 2. Toch? Het gaat er niet om wat je gedacht maar hebt, maar het gaat er wel degelijk om wat je geproduceerd hebt. Ter werken. Ja, die komen voort uit het hart, maar dat is dan juist het punt. Zie? Ja, goed. En God wordt ook geoordeeld, beoordeeld door ons. Gewaardeerd, uiteraard, om zijn werken. Precies dezelfde gedachtegang. Al uw werken, heren, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. De chassidim, de gunstgenoten, u weet wel, dat zijn de vrome joden. Je hebt twee categorieën, zo niet gezelden. Je hebt de chassidim, je hebt de tzadikim. Maar als u het mij vraagt in de Bijbel of het nou chassidim zijn of tzadikim, het is in de eerste plaats de gemeente. Dat merkwaardige vreemde volk waarvan niet nauwkeurig omschreven wordt wie het eigenlijk zijn en wie erbij horen. En dan weten wij het wel dus wie het zijn. Uw gunstgenoten zullen u zegenen. Dat zijn dus die zij uit de voorgaande verzen. Zij zullen de gedachtenis der grootte die uw goedheid overvloedig uitstorten. En zo verder. Uw gunstgenoten zullen u zegenen. Dat is de priesterlijke functie. En om een God looft of prijst of zegent, betekent in alle omstandigheden precies hetzelfde. En het gebeurt door zijn werken te vertellen. Vers 11. Zij zullen de heerlijkheid uw koninkrijks vermelden en uw mogendheid, uw krachtig werk, uw mogendheid, zullen zij uitspreken. Ze zijn meer dan dat wij ze op orde zouden kunnen verhalen, zei Psalm 40. En in Handelingen 2 zei het publiek, wij horen hen, de discipelen, in onze talen de grote werken Gods verkondigen. En als je later de toespraak leest van Paulus, dan verkondigt Handelingen 13, verkondigt hij de grote werken Gods uit de geschiedenis. En als je eerder Stefanus hoort vertellen over God, dan vertelt hij wat God gedaan heeft in het verleden. Dat is het. De werken Gods. De krachtige werken Gods. En dan zegt men, we weten niet eens of er wel een God bestaat. Kom op zeg. Wat moet hij dan nog meer doen? Wat zou hij dan nog meer gedaan moeten hebben om zijn bestaan te bewijzen? Ik bedoel, een bestaan. We hebben zijn woord. We hebben wat hij geproduceerd heeft. En zijn beloften waaruit we leven. Zij zijn door de heerlijkheid dus koninkrijks vermelden. Dat is wat Paulus ook deed. Hij legde hen de koninkrijk gods bescheidenlijker uit. Of hoe het maar heten mag. Hij verkondigde hen het koninkrijk gods. Hij legde hen het koninkrijk gods uit. Enzovoort. Ja, over hoe het zit met de positie in heerlijkheid van Christus. En kijk, wij maken een feest deze week, wij niet misschien, maar sommigen doen het, een soort feest, een happening. Een evenement van zijn lijden en dood. Maar u weet, de prediking van het evangelie is de prediking van zijn opstanding, van zijn verhoging. Voor hem die gezeten is aan de rechterhand Gods, enzovoorts. Dat ligt daar heus voorbij, hoor. Ja. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden. En uw mogendheid, krachtige werk, zullen zij uitspreken om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden. Het woord wordt nogal eens gebruikt hier. En de eer der heerlijkheid, de eer namelijk de heerlijkheid, want het is gewoon hetzelfde, van zijn koninkrijk. Want uw koninkrijk, vers 13, is een koninkrijk van alle eeuwen. En van alle eeuwen wil niet zeggen dat het er altijd al was, want het is ook niet zo. Maar het wil zeggen dat het thuis hoort in alle eeuwen, vanaf heden uiteraard. Nou ja, vanaf dat het gevestigd is en van alle eeuwen, ja, dat betekent gewoon een eeuwig koninkrijk. Maar dat is een beetje een slappe uitdrukking. Hij wordt versterkt en heet het van alle eeuwen. En daarna nog een keer, maar met andere woorden, uw heerschappij, dat is uw koninkrijk, is in alle geslacht en geslacht. Bij geslacht moet ik trouwens even melden dat het woord eigenlijk betekent een cyclus. Een cyclus, een omwenteling, ja, dat woord kan je ook weer anders uitleggen. Maar een cyclus. En een cyclus is de levenscyclus van geboorte tot dood enzovoort. Een cyclus. En dat heet dan generatie op generatie. Bovendien, als je praat over een generator, heb je het ook over cycli. En over cycles. Ja. En zo meet je dat ook trouwens. Nou ja, laat maar zitten. Dat is techniek. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Hoeveel zijn er dan? Daar hebben we het vorige keer over gehad. Dat is de verkeerde vraag. Want bij de uitdrukking van alle eeuwen wordt juist vastgelegd dat het er helemaal niet toe doet hoeveel er zijn. Het eindigt namelijk niet. En daarom heet het alle eeuwen. Het gaat gewoon door. Het is eeuwig en altoos, ja. Vader der eeuwigheid heet hij, bij gelegenheid, maar ook koning. En uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen, dan wil hij richt op alle gebogenen. De suggestie is dat waar dat koninkrijk geopenbaard wordt, is sprake van de wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is Handelingen 3, denk ik. Waar Petrus zei dat in de wederkomst van Christus sprake is van de wederoprichting aller dingen. Niet de wederoprichting, alle dingen. Want dat is de versie van de Alverzoeners. Maar de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is wat er staat namelijk. Ja. Dus de profeten hebben ook gesproken over dingen die überhaupt niet worden opgericht. En die zelfs definitief zullen verdwijnen. Dat staat hier ook. Hij verdelgt alle goddelozen. In vers 20 uiteraard. Maar de Heer ondersteunt allen die vallen en hij richt op alle gebogenen. Sta op en hij ondersteunt. En hij geeft hulp te bekwame tijd en wat het maar was. Dat is wat de Heer doet. En dus aller ogen wachten op u. Vers 15, dat betekent dat men zijn hoop op hem gesteld heeft. De ogen kijken namelijk vooruit. Dat is een goede reden voor, ze kunnen niet achteruit kijken. Nee, dat is zo. Hoe heet die? Betex voegde daaraan toe. En ze kunnen ook niet naar binnen kijken. Maar Betex leefde pak een beetje 100 jaar geleden, in de grote dagen van de ontwikkeling van de zogenaamde psychologie. En Betex zei, glashard, die zei, ja, dat leidt tot niks, want de mens kan niet bij zichzelf naar binnen kijken. Hij is geschapen met twee ogen. Hij kan diepte zien, maar alleen vooruit. Waarom? Omdat God belofte gedaan heeft voor de toekomst, waarin wij onderweg zijn. Dat is het dan. Ik denk dat het wetenschappelijk veel beter verantwoord is dan welke redenering van Hawking ook. Ik meen het echt. Ja. Het is natuurlijk voor een deel symboliek, maar ja, zo is het natuurlijk wel. Dat heeft een betekenis. Vooruit. En daarna hebben wij natuurlijk teksten bij de hand waar staat dat de mens vooruit zou kijken en niet achterom. Hoewel wij ook teksten hebben waar staat dat de mens zou gedenken wat God in het verleden gedaan heeft. Dus ja, doe maar. Maar voor ons praktische leven geldt, wij kijken vooruit.
In het verleden behaalde resultaten bieden wel garantie voor de toekomst.
Precies, juist. Ja, zo is dat. Aller ogen, oog in de zin van ergens het oog op hebben. Ergens op richten. Aller ogen wachten op u. In het Nieuwe Testament heet zoiets, toegepast op ons, dat we onze loopbaan zouden lopen ziende op Jezus. En op het feit dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Zijn loopbaan heeft hem daar gebracht. En dat houden wij voor ogen. Kun je gewoon in het Nederlands zeggen. Dat houden wij voor ogen. Dat wil zeggen, daar is onze hoop op gericht. Ja. Aller ogen wachten op u. En gij geeft hun spijs te zijner tijd. Ik denk dat David in gedachten, of wie het maar was, maar ik denk dat David in gedachten was ook bij de volk Israël in de woestijn, onderweg naar het beloofde land. Want de Heer zou hem brengen in dat land van melk en honing, zoals het talloze malen heet. En onderweg gaf hij een spijs te rechte tijd. Dat niet alleen, ik denk dat het zelfs letterlijk in de toekomst weer gebeurt. Dit. Dat hij hen leidt naar het beloofde land en hij geeft de spijs de rechte tijd. In de toekomstige terugverzameling van Israël. Maar goed, in overdrachtelijke zin is het misschien nog belangrijker. Namelijk, wij zijn onderweg naar het beloofde land. En onderweg geeft hij ons spijs de rechte tijd. Dat wil zeggen, brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En men lezen Johannes 6. Ja. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. Dat wil zeggen, de Heer geeft. Met milde hand heet dat bij gelegenheid. En daar leven wij uit. Uit wat de Heer ons geeft onderweg. Dat is dat lied, weet u wel, over ik mag wonen op de bergtop, heet dat. Door de reine lucht ontbogen. Het is de hemel, ja. En hij geeft ons te eten, namelijk het manna, namelijk zijn woord. Bij vers 16 waren wij. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft. Het idee is namelijk dat God niet alleen deze wereld gemaakt heeft, maar ook onderhoudt, zo zonder meer. Komt hier later in die paar psalmen die nog volgen, komt het alsnog aan de orde. Zo is deze wereld nou eenmaal in elkaar gestoken. Ik bedoel het met alle eerbied, maar zo is dat. Het grijpt allemaal in elkaar. En de Heer heeft dat zo gemaakt. Maar meer in het bijzonder in verband met zijn koninkrijk, nieuwe verbond en uiteindelijk nieuwe schepping. De Heer zorgt. Vervolgens, de Heer is rechtvaardig in al zijn wegen. Dat is een vast thema waar we uitgebreid of vele malen bij stil hebben gestaan. Omdat juist de rechtvaardigheid Gods dikwijls ter discussie staat. Men wil eventueel nog wel een God als hij goed is. Maar voordat je het weet heb je onze lieve Heer. En dan dikwijls nog met een verkleinwoord. Dan onze lieve Heertje is het dan. Ja. Zo van, hij doet niks. Zo, hij bijt niet enzovoort. Je kan hem op schoot nemen. Ik zeg altijd, dat is de aardigheid van kerst. Dan kun je de baby op schoot nemen. Ja. Ik weet dat het allemaal heel cynisch klinkt. Maar toch, dit soort taalgebruik is toch duidelijk weergave van hoe men dan over God eigenlijk denkt. Maar God is een rechtvaardig God. Dat is iemand met wie niet te spotten valt. Dus. En hoewel wij hem kennen als genadig en barmhartig, zegt de Bijbel uitdrukkelijk dat dat niet gaat ten koste van zijn rechtvaardigheid. Want dat is de essentie van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat was noodzakelijk voor ter betoning, ik lees hem even letterlijk uit Romeinen 3, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. En het is geen ingewikkelde lering, het is de essentie van het evangelie, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Ik roep het altijd met nadruk, omdat men geneigd is te denken, het is kracht Gods tot zaligheid, omdat de genade Gods daarin geopenbaard wordt, of de barmhartigheid Gods of zo. En dat zal ik allemaal niet ontkennen, maar zo staat het er niet. Er staat, het is omdat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. God is rechtvaardig enzovoort. Dat staat ook in Romeinen 3, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw spreken enzovoorts. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen. Dat is een van de redenen waarom hij heet Melech Tzadik Melchizedek. Koning der gerechtigheid, koning der rechtvaardigheid. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen en goede tieren in al zijn werken. Daar ziet u dat rechtvaardig en goede tieren verwante begrippen zijn, maar dat zei ik u al. Rechtvaardig betekent dat God zich houdt aan zijn woord dan wel zijn wet. En goede tieren betekent ook dat hij zich houdt aan zijn woord en aan zijn belofte meer specifiek. En dus in al wat hij doet, dan wel overal waar hij gaat, in zijn wegen en in zijn werken. Vervolgens, de Heere is nabij allen die hem aanroepen. Die sluit aan bij de algemene Bijbelse gedachte. Al wie de naam des Heeren aanroept, zal zalig worden. Er staat wel een keer of drie achter elkaar in Romeinen 9 en 10. Ontleend natuurlijk aan het Oude Testament. Maar als men hem aanroept, dat wil zeggen zijn naam aanroept, want zo heet dat bij gelegenheid, dan geeft hij ook gehoor. Dat wil zeggen, daar reageert hij op zijn naam. Luisterend naar de naam, heet dat. En dus zegt de Heer, mijn naam is Jehovah, dit is mijn naam. Zo van, als je me nodig hebt, ben ik bij die naam onder het nummer 26 te bereiken. 10565, ja. Onder die naam. De Heer is nabij allen die hem aanroepen. Die sluit ook aan trouwens bij zoekt en gij zult vinden, dan wel die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. En hij sluit aan bij, er is niemand die God zoekt, er is niet tot één toe. Maar de bedoeling is wel dat men God zou zoeken, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Dat is Handelingen 17. Hij is niet verre. Hij is nabij. Hij is een beloner van degene die hem ernstig zoeken. Ja. Dan moet je hem ernstig zoeken. Je moet geloven dat hij is en een beloner is dergene die hem ernstig zoeken. En hier staat ook zoiets. De Heer is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in der waarheid. In verband met de waarheid. Dat is in de praktijk dit. De Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt. Toch wordt gesproken over degene die God zoeken, dan wel hem aanroepen. En de eenvoudige verklaring daarvoor is dit. Er is misschien niemand die God zoekt, maar er zijn er die de waarheid zoeken. Waarheidsvinding is trouwens een mooi Nederlands woord. Ontleend aan de, hoe heet dat, aan de juris, dat wil zeggen aan de rechten, rechtenstudie en zo, waarheidsvinding. Als je recht wil doen, moet je doen aan waarheidsvinding. Maar daar heb ik het woord geleend, want daar hebben ze het toch niet meer nodig. Dus toen maar. Ja, dan doen ze daar niet zoveel meer mee. Dus toen maar. Maar waarheid, men zal de waarheid zoeken, maar als men de waarheid zoekt, vindt men de waarachtige. Hem die de waarheid is, dan is het iemand en dan heet het de waarachtige. Maar de waarachtige is gewoon een personificatie van het begrip waarheid. Hebben jullie nog? En dus hem aanroepen, ja, die hem aanroepen in der waarheid. Men zoekt namelijk de waarheid en men vindt Christus, men vindt de Heer. Die is de weg, de waarheid en het leven. En als men hem zoekt, dan zal men vinden. En die andere, die was die uitspraak over die mij vroeg zoeken zullen men vinden, is een uitspraak die komt van de wijsheid. Wij schrijven het al gemakkelijk toe aan de Heer zelf, maar het gaat over de wijsheid. En de wijsheid zegt, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En inderdaad, als je wijsheid zoekt, echt, dan zoek je dus ook de waarheid. En dan vind je inderdaad Christus in wie al de schatten der wijsheid verborgen zijn en die ons geworden is wijsheid van God. Om dan met te beperken tot twee uitspraken uit het Nieuwe Testament. Dat kan men zoeken, maar men komt bij de Heere God uit. Ja, de Heer Jezus. Men zou hem aanroepen en dan is hij nabij. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen. Daar heb je dat woord vrezen weer. Die met hem rekening houden. Ik bedoel, dat zijn degenen die de Heer in ere houden. Die hem erkennen als hoger, als degene aan wie men ondergeschikt is. En dan houdt men rekening met hem. Dat wil zeggen, dat is niet wat Hawking deed. Die zei gewoon, die schreef gewoon, dat is niet mijn ding. Daar hoor ik niet bij. Daar gaat het mij niet om. Dat, niet positief, niet negatief. Die is daar niet van. Hij houdt er dus ook geen rekening mee. En als het goed is, wij doen dat wel. In onze levensbeschouwing en ook als het goed is in onze wereldbeschouwing. En ik bedoelde eigenlijk alleen maar te zeggen onze beschouwing van de natuur. Dat is in deze dagen van het jaar nog het makkelijkste eigenlijk, vind ik persoonlijk. Hè? De ontstellende kracht die over de natuur komt, toch? Alles ontploft. Niet alleen de bomen en de planten, maar de dieren ook. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. Het is niet te stoppen. Nou ja, dat is levenskracht. Eigenlijk is het gewoon dus opstandingskracht. Niet zo lang geleden dachten we dat alles dood was. Er gebeurde niks. En dan ineens, bom, Dan, toch?
Ja.
Ja. Nou ja, wat is het dan? Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen en erkennen. En dat zou ik dus maar doen bij de bestudering van de natuur ook. Hij hoort hun geroep, hij verlost hen. Want wij roepen zijn naam aan en hij verlost dan. Ik vind het wel mooi, hij verlost hen. Dat betekent, hij maakt hen vrij. Een mooie uitdrukking, we hebben het toch over uitdrukkingen. Dit is taal, het is een liederen, dus je gaat over wat betekenen die uitdrukkingen. Hij verlost hen. Een andere uitdrukking daarvoor is, hij geeft hen de ruimte. Hij plaatst hen in de ruimte. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. En daar staat dan dikwijls op dat gebouwtje waarin je meteen claustrofobisch wordt als je naar binnen gaat. Want dikwijls zijn dat niet al te grote ruimtes dan toch hoor. Maar toch maar weer. En met kleine ramen, kleine hoge ramen, zoals vroeger op school. Het is niet voor niks dat ik er een hekel aan had. Je zat opgesloten in zo'n hok, hoe groot het ook was. En er was een wereld daarbuiten waar je totaal geen zicht op had. Nauwelijks licht naar binnen kwam, zal ik maar zeggen. Toch? Die ramen moesten ook zijn in mijn jeugd. Nee, maar jeugd werden nieuwe, na de oorlog werden er nieuwe scholen gebouwd en daar kon je dus wel naar buiten kijken. Maar dan zetten ze die scholen weer zo neer dat er buiten toch niks te zien was. Uitzicht op ook maar niks. Maar ja, daar zijn we mee bezig. De Heer heeft ons in de ruimte geplaatst. Weet u nog dat die profetenzonen zeiden tegen Elisa of zo? De ruimte is ons te klein. Ja. Kunnen we niet wat groters maken? Ja, dat kan. En toen kwam dat gedoe met die bijl die in het water viel. En daarna weer kan van boven drijven. Want voordat de ruimte gemaakt wordt, is er sprake van dood en opstanding. Dat is het eigenlijk, hè. Dat is wel erg snel verteld. Maar dat is wel wat het uitbeeldt. Het tot stand komen van het nieuwe verbond, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Nou ja. Hij verlost hen. Leidt hen uit de gevangenis, plaatst dan in de ruimte en eventueel in één huisgezin. Maar dat was Psalm 68. De Heere bewaart al degenen die hem lief hebben. Hoezo bewaart hij al? Nou, hij verdelgt alle goddelozen. Want deze wereld wordt... is aan het geweld des doods, de macht der verderfenis en hoe dat maar heet mag, onderworpen. Dat wil zeggen, het is heel gevaarlijk, het leven als zodanig. Daar moet ik ook altijd om grijnzen als men weer eens komt vertellen wat er allemaal zo gevaarlijk is. Het hele leven is gevaarlijk. Je gaat het kwijtraken, je gaat het niet redden, het loopt een keer fout, een gaststuk, vroeg of laat, sommigen te vroeg. Sommigen te laat. Ja. Ik zal het dan maar zeggen, want het vraagt er gewoon om. Ja, dit, weet je, maar je, het gaat mis. Dat is, en als je dan zegt in het leven, dit is waar, dat is waar. Ja, natuurlijk. Ja, het is allemaal bedreigend. De logische wijze. Dat is bij een verkeersongeluk. Ja, iemand heeft te hard gereden. Ja, dat kan je makkelijk bewijzen. Want als hij stilgestaan had, was er niks gebeurd. Dus hij heeft te hard gereden. Ja, hij kan niet missen. Ik vind het altijd zo'n dooddoener. Wie heeft dat uitgevonden? Te hard gereden. Hoezo? Dat is niet de reden. Er is wat anders gebeurd. Hij is ergens tegenaan gereden. Of zoiets. Of te laat gereageerd. Maar te hard gereden. Ja, ik vind het dom, zulke redeneringen. Echt. En wat het leven betreft, ja, dit is slecht voor je, dat is slecht voor je zus, het is allemaal slecht voor je. Ja, dat weet je zeker, je gaat eraan dood. Hoe dan ook. Dat is deze wereld. En dan ineens betekent het wat als je leest, hij bewaart al degenen die hem lief hebben. Wat betekent dat dus? Hij geeft zijn overwinning op de dood, op het verderf. Op degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Over opstanding. En daar tegenover staat, daaraan ontleent het dus ook zijn betekenis, hij verdelgt alle goddelozen. En dat is wat hij echt doet, maar daar hebben we al meerdere keren bij stilgestaan. Ik weet wel dat het in strijd is met de christelijke traditie, maar hij verdelgt ze echt. Dat wil zeggen, daar komt het eind aan, ja. Hoe dan ook en wanneer dan ook, wat gebeurt. Hij verdelgt alle goddelozen. Degene die dat hogere gezag niet erkennen. Daar ga ik niet in op wat er nou precies staat en vertaald is met goddelozen. Maar dat is de algemene Bijbelse betekenis. Men leest de brief van Judas. Het gaat erom dat men het gezag niet erkent. Geen normen en waarden meer heeft. Niets is waaraan men zich onderwerpt. Men plaatst zich boven dan wel, men redeneert het weg. Dat is van alle tijden en is zeker ook van onze tijd, uiteraard. Het is zelfs een van de belangrijkste kenmerken van onze tegenwoordige westerse cultuur sinds de zogenaamde verlichting. We erkennen geen autoriteit, geen gezag meer. Er is niks wat boven de mens staat. En het resultaat daarvan is dat we nu ineens overal verantwoordelijk voor zijn. Ook voor het in stand houden van de wereld als zodanig. Dat krijg je dan. Het is grappig allemaal, want je kunt allemaal heel kort zeggen. Hoe komt het dat men bij die rare ideeën komt? Nou ja, men kent God niet, dus wij zijn zelf God en dan moeten wij het zelf doen. En dan moeten wij de aarde in stand houden, terwijl het vroeger zo was dat de aarde ons in stand hield. Wij leven toch van die aarde. En wat de aarde voortbrengt en ons aanbiedt en dat soort dingen. En dan kan je wel zeggen, ja maar het raakt een keer op. Dan moet ik je zeggen, ja dat vertellen ze al heel lang. Maar tot op heden is er niks van gebleken. Ik hoor het niet helemaal mijn leven lang al, maar het scheelt toch niet zo heel veel. Ja, van de Club van Rome enzovoort. Ja. De aardolie raakte op en weet ik het. Dat moest op de bon en weet ik het al. Ja, dat raakte op. En, weet je verder, joh. Kom op. Ja. Aardolie. Oh ja, daar heb ik nog een heel verhaal over. Maar nee, dat ga ik u niet vertellen. Hij verdelgt alle goddelozen. Omdat ze God nog gezag, nog macht boven zich erkennen, van wie ze eventueel het leven ontvingen, ontvangen of ontvangen zouden of zullen. U weet wel, dat is, God heeft het leven in zichzelf en hij heeft ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij geeft dat leven aan allen die de Vader hem geeft. Dat is Johannes 5. En als we die God dus niet erkennen, dan ontvangen wij geen leven van hem en dan moeten we doen met wat we hier hebben. Dat gaat vanzelf uit. Het kaarsje heet dat. Want het gevaar bedreigt ons niet van buiten. Zo van dit is gevaarlijk voor je, dat is slecht voor je. Het gevaar bedreigt ons van binnen. Dat is de zonde. Dat is het verderf, dat is dat er van alles mis is. Zit wel mooi in mijn kamer, maar er is van alles mis. Gaat niet zo lang mee. Dat is wat de Bijbel zegt, toch? Als je sterk bent, ga je wat langer mee. Als je minder sterk bent, ga je minder lang mee. En, wat het maar was. Nou ja. Mijn mond zal de prijs des Heren, de lof des Heren, de eer des Heren, mijn mond zal de prijs des Heren uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Dat is eigenlijk ook de samenvatting van de hele psalm. Hoewel het natuurlijk in essentie de herhaling is van het begin van de psalm, maar zo gaat het in zoveel psalmen. Ze eindigen zoals ze begonnen. En daartussenin wordt het een en ander breed uitgewerkt, maar het komt toch weer bij de oorspronkelijke gedachte terecht. En dat is dat de mond De lof des Heeren zal uitspreken en alle vlees zal zijn heilige naam loven. En niet maar wij eren u, wij prijzen u, wij loven u. Maar wij vertellen de vreselijke werken des Heeren. Oké, de grote daden Gods. Zoals de discipelen op de Pinksterdag. Zie? En dus als men vraagt, wat betekent de Heer voor je, moet je niet volstaan met dat hij voor mijn zonde gestorven is. Nee. Want eigenlijk betekent hij dan niks. Nee. Toch? Dan moet je wel een boel uitleggen. En dan nog, betekent dat alleen maar wat als hij leeft. En dat is waar het om gaat. Hè? We hebben niet maar de historische Jezus. We hebben de levende Christus aan de rechterhand Gods. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Toch? En daar leven wij uit. En dat is het hoogtepunt feitelijk van heel de heilsgeschiedenis. Met alle consequenties van dien. Daarover meer de volgende keer. En de volgende keer is 30 april. En dat is de laatste keer van dit seizoen. Omdat de keer daarop wordt u verwacht in de tent die een paar kilometer verderop staat. Want dan is de tentcampagne hier al begonnen. En dan is de orgel hier weg, dus dan komen wij hier niet meer. Want de orgel gaat met de tent mee. Ja. Ik verheug me erop. Op de tent namelijk. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we u mogen kennen. In het bijzonder uit dat woord waarin u zich aan ons bekend gemaakt hebt. En waardoor we ook ons realiseren hoezeer u uw hand gehad hebt in de geschiedenis. Omdat de geschiedenis nou eenmaal uw geschiedenis is, de heilsgeschiedenis namelijk. Wij danken u dat we daar een plaats in hebben gekregen en dat u ons getrokken hebt uit de doelloosheid, de ijdelheid van deze oude schepping als zodanig en ons gemaakt hebt tot eerstgeborenen van uw nieuwe verbonden, van uw nieuwe schepping, van uw koninkrijk, opdat wij nu nog in het vlees zijnde uw lof zouden verkondigen en inderdaad de rest van de dagen die ons over zijn in ons vlees zouden leven tot heerlijkheid van u. We danken u voor het grote voorrecht dat onze levens ineens inhoud hebben gekregen en bovendien het uitzicht hebben gekregen ver over de beperking van de dood heen. Wij danken u daarom dat we onze ogen op goede grond mogen vestigen op u en op die geweldige toekomst, op de vervulling van al uw beloften. Op die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden, op dat koninkrijk dat eenmaal met grote kracht en luister zal gevestigd worden, ook nog in deze oude wereld. We danken u voor die hoop die wij hebben, die zalige hoop, waardoor wij over alle omstandigheden heen kunnen en mogen leven tot eer van uw naam. En daarom bevelen we ons aan bij die grote werken van u, bij die kracht van uw genade die in onze zwakheid zal volbracht worden. Dat is wat u beloofd hebt en daarop vragen we u, wees u dan ons nabij, om Christus wil en op grond van uw genade. Amen.